Goed, welkom allemaal weer vanavond naar onze wekelijkse Bijbelstudie op woensdagavond. Fijn, ook degene die kijken. Handelingen zijn we natuurlijk klaar mee, dus we zijn met onderwerpen bezig. Vorige week zijn we begonnen met redding in de Bijbel. Is de redding in de hele Bijbel hetzelfde? De titel vorige week heb ik op YouTube gezet, vanaf Adam. En in het Oude Testament, hoe was de redding toen? Daar hebben we het over gehad. En we gaan vanavond weer daar verder over spreken. Maar eerst gaan we met gebed beginnen. Barry, wil jij beginnen?
Ja. Vader in hemel, dank u wel voor deze dag van vanavond. Vader, dank u wel dat we hier bij elkaar zijn. Vader, dat we geleerd gaan worden uit uw woord vanavond. Dat we daar dankbaar over zijn. Dat we ook gaan begrijpen dat u dit was zijn. Vader, dank u wel. Dank u wel dat we ook weten wat u voor ons gedaan heeft, Vader. Dat u uw eigen zoon voor ons gegeven hebt. Dat geeft u aan hoeveel liefde u ons voor ons heeft, Vader. Dank u wel dat u rust en vrede in ons hart heeft. Dat we de eenheid kunnen bewaren, Vader. Dat we die ook delen met elkaar. Dat we daar dankbaar voor zijn. Vader, dank u wel dat wij voorgezet zijn al in de hemel. Dat we de positie al gekregen hebben, Vader. Dat we alleen maar hoeven te wachten tot de opname. Dat u ons moet halen, Vader. Dank u wel. En dat bidden we voor in Christus naam. Amen.
Amen. Dus het woord redding in de Bijbel hebben we vorige keer natuurlijk gezien. Hè? We hebben de woorden zoals behoudenis of zalig. Staatsvertaling zegt behouden of zalig heel veel. Het tegenovergestelde is natuurlijk niet behouden. Niet gered, ongered. Verloren, dat is de Bijbelse benaming. Je gaat verloren en dat betekent dat je naar de hel gaat. En dan ben je echt verloren. Dan kom je namelijk nooit meer uit. Je bent definitief verloren. Dus we moeten gered worden. Dat hebben we ook gezien natuurlijk. Want anders gaan wij natuurlijk verloren. En nou ja, de redding. Ja, in de hele Bijbel spreekt men over redding. Maar werd men altijd hetzelfde gered. En dat is een beetje moeilijk voor veel mensen te begrijpen. Hoe werd Abel gered? Nou, we weten. In Hebreeën stond duidelijk door het geloof. En heeft hij een meerdere offerande. Een betere offerande, een meerdere offerande of dan Kaïn. Wat Kaïn deed, was naar de menselijke. Hè? Ja, was dat een mooi offer. Het was eigenlijk mooier als. Ja, weet je, ik denk ook wel eens met die tabernakel van de tempel. Dat waren gewoon slagerijen, joh. Dat is echt. Er wordt alles geslacht en dan weet je hoeveel er bloed erbij komt kijken. Dat zou ik nooit bedenken. Hè? Want dan denk je, nou, dat ziet er gewoon niet uit. Dat wil ik niet. Maar ja, dus van Kaïn zag het er eigenlijk mooier uit van Abel. En toch was het Abels offer was meer dan die van Kaïn, want dat was in geloof gebracht. Want Adam heeft natuurlijk aan geloof door te horen. Hè? Dus Adam heeft natuurlijk aan Kaïn en Abel verteld. Heeft Adam gedaan. En Abel heeft gewoon geloofd, want het was God die dat zei, dus dat doet geloof. Dan breng je dat offer, gaat dus tegen jouw wijsheid in, zoals zo vaak in de Bijbel is natuurlijk dat tegenover. Tegen ons ingaat, tegen onze wijsheid. Nou goed, dan hebben we ook gezien, dat was zeg maar de redding van Adam tot aan Mozes. Toen was er namelijk geen wet. Dan krijg je de wet en dan krijgen we allerlei voorschriften. En de wet is aan wie? Gegeven aan het volk Israël. Nou, dat hebben we gezien. Dat Israël moet de wet gehoorzamen. En dan zullen zij zijn eigendom zijn. Dus je moet wel alles doen wat God zegt. Nou, wij weten natuurlijk door Paulus inmiddels dat gewoon onmogelijk is. En als je onder de wet bent, dan ben je onder de vloek. Want als je aan één gebod struikelt, dan struikel je aan alle. Dus dat is een heel groot probleem. Hoe kan God dat nou aan hun geven? En op basis van gehoorzaamheid daarvan zullen zij zijn eigendom zijn. Nou goed, dat weet God natuurlijk ook wel, maar het is natuurlijk allemaal het plan. God is gewoon een schaakgrootmeester. Ja? Hij heeft zijn plan van tevoren al bedacht. En hij weet natuurlijk ook wel die wet, wat er gaat gebeuren als mensen onder de wet zijn. Gaan ze overtreden? En we hebben ook gezien, daarom is de wet ook gegeven. Dat de overtredingen toenamen. Dat is ook raar. Maar ja goed, het is ook aan Paulus geopenbaard dat wij snappen ook waarom. Natuurlijk is er als een land, een volk, apart van de heidenvolken. En wat de wet zegt, wat ze allemaal wel en niet mocht doen, dat was bij de heidenen namelijk allemaal het geval. Dus ze mochten niet zoals de heidenen zijn. Nou, kijk nu maar ook in de wereld. Als je ergens komt waar helemaal het licht van het woord niet is. Nou, jij hebt nou zo'n programma gezien over begrafenissen. Waar, de raarste dingen gewoon maak je mee. Dat komt allemaal uit dat zondige hart voort. Maar waar het licht van Gods woord komt, in het hart, ga je al dat soort rare dingen gaan dan verdwijnen. Maar goed, de wet heeft God gegeven, dus die weet al lang. Maar het was natuurlijk allemaal op met het licht op natuurlijk eenmaal dat Christus zou komen. Want de wet is natuurlijk ook gegeven, hebben we ook gezien, om dat mensen gaan zien. Ja, dat ze gaan zondigen, maar dat ze begrijpen, hé, ik kan dat niet. Ik heb een verlosser nodig. Ik sta schuldig. Maar ja, Christus was nog niet gestorven in het Oude Testament. Dus hoe los je dat op? Dat weten we toch? Hoe kreeg je toen redding? Ja, offeren. En daarom wil ik even met jullie naar Leviticus. Ik heb dat vorige keer ook al doorgelezen, maar dat ging een beetje te snel. En ik ga ervan uit dat iedereen dat maar weet. Maar het is toch wel belangrijk wat er dan precies gebeurde in Leviticus 6. Die spreken we over de grote verzoendag. En daar wil ik toch een aantal dingen even met jullie doornemen. Dat is een van de feesten. En waarvan Paulus ook zegt dat dat Christus heeft natuurlijk alles vervuld. Hoe zegt hij dan in Colossens ook alweer? Het zijn schaduwen. Nee, hoe zegt hij? Wie kan me helpen? Colossens 2 toch? Ja, schaduw dan? Het schaduw van de toekomende dingen. Colossens 2 vers 20 of zo. Nee, is het ook niet? Ik weet het toch niet aan mijn hoofd hoor. Welke is de schaduw van de toekomende dingen? Ja. Heb je dat of niet? Nee? Nou, het is een schaduw van de toekomende dingen, maar aan het liggen van Jezus Christus.
Vers 17. Welke zijn de schaduw der toekomende dingen?
Ja.
Waar het lichaam is van Christus.
Oké. Dus een schaduw is niet de werkelijkheid. Als jij in de zon staat, is de schaduw een afbeelding van jou, maar het is niet de werkelijkheid. Dat ben jij. Dus die dingen, er zijn nog heel veel dingen, zoals de grote verzoendag. We zeggen, ja, Christus heeft alles vervuld aan het kruis. Maar het is niet helemaal waar. Hij heeft natuurlijk alles vervuld, maar alles gedaan om voor onze zonden te sterven en ons daarvan te redden. Maar het profetische plan, er zijn nog heel veel dingen die vervuld moeten worden. Zoals de grote verzoendag, die gaat nog komen. Dus dit is, maar wacht eventjes. Christus is toch de vervulling van de wet? Dus hij is ook de vervulling van de feesten. Nou, hier zie je de grote verzoendag, wat Israël moest vieren. Toen ze de tabernakel hadden, met Adam tot Mozes, was er helemaal geen tabernakel in de tent. En toch hebben ze geofferd. Hè? Dat werd overgeleverd. En wat dat ze moesten offeren. Maar nu heeft God een volk genomen, daar gaat hij tussen wonen. In dat volk, niet meer overal. Hij woont daar is de ontmoetingsplaats. Nou, en kijk in Leviticus 16, de grote verzoendag staat er ook bij. En in vers 2, de Heere dan zeide tot Mozes, spreek tot uw broeder Aaron, dat hij niet te alle tijden ga in het heilige binnen de voorhang voor het verzoendeksel dat op de ark is. We hebben vorige keer gezien dat toen ze de tabernakel gingen maken, moesten ze ook een kist maken met goud overtrokken met een deksel erop. Dat noem je het verzoendeksel. Met goud overtrokken, gerubijnen, gerubs, engelen, gerubs die zo, en die dat aangezicht naar elkaar, maar ook naar beneden, dat verzoendeksel zien. Nou, daar spreekt hij over met verzoendeksel. Daar wordt dus bloed op gesprenkeld. Maar niet elke dag, hè. Dat gaan we hier zien. De Heer dan zei tot Mozes, spreek tot uw broeder Aaron, dat hij niet te alle tijden ga in het heilige binnen de voorhang. Dat noemt de Bijbel het heilige der heiligen. Want je had de eerste doorgang, was het heilige. Wie weet wat daar in het heilige, wat daar allemaal stond of lag. Tafel met de toonbroden. Nog meer. Een reukofferaltaar. Kandelaar. Want er licht. Het is allemaal symbolische betekenis. En dan had je in die ruimte. Dat was natuurlijk was binnen. En dan had je nog een ruimte. Daar hing ook een gordijn. En daarachter stond het verzoendeksel. En daar staat. Hij mocht daar niet altijd maar in. In het eerste mocht de priester wel in. Maar in de tweede mocht alleen de hoge priester. Nou, er staat ook dus niet alle tijden in het heilige binnen de voorrang. Dus het heilige, het eerste is het heilige. Het tweede, dit is waar God woont, het heilige der heiligen. Voor het verzoendeksel, dat op de ark is, zie je, daar staat dat, die ark, die kist. En daar, wat ligt er in die ark? De wet. Ja, toen de tijd ook de staf van Aaron en een kom met manna. Dat was, dus de wet lag onder dat verzoendeksel. En wat doet de wet bij ons? Getuigt tegen ons. Nou, dan snap je het. Het deksel wat verzoening geeft. Geeft dat deksel zomaar verzoening? Nee. Maar daar werd dus dat bloed op gesprenkeld. En dan heb je wel verzoening. Dan wordt dat bloed, dat bedekt dan die klacht, die roept schuldig, schuldig, schuldig. Hier in dit geval in verband met het volk Israël. Het volk, hè? Niet individueel. Het eerste moet je altijd opletten. Je hebt het volk Israël en je hebt de individuele Jood. Dat gaan we nog zien. Dat is heel vaak verwarrend. En daarom komt men met teksten die dan mensen helemaal in verwarring brengen of in onzekerheid. En ik moet zeggen, daar moet ik ook altijd goed op letten. Nou, hier zie je dus heel duidelijk het verzoendeksel dat op de ark is, opdat hij niet sterft. Zie, als hij naar binnen gaat, zou hij sterven. Kijk, want ik verschijn in een wolk op het verzoendeksel. Dat is als de tabernakel wordt ingewijd, dan krijg je een grote wolk, de heerlijkheid vervulde. Later is die wolk weggegaan, maar het was de als jij nu met God wil praten, wat doe je dan? Ja, en wat zie je in de films? Gaan ze altijd naar een kerk gedaan. Meestal. Zie je wel eens iemand, heb ik over wereldlijke film, hè? Dan tot God bidden gewoon. Nee, meestal gaan ze naar in stilte naar een kerkgebouw of wat. En zoeken. Daar woont God. Maar dat is niet de waarheid. Dat is ook eigenlijk van Israël gestolen. Want zij zeggen, daar, dat is Gods huis. Nee, de tabernakel, dat was de ontmoetingsplaats voor de Jood. Daar werden de offers gebracht. Kon je niet zomaar overal doen. Bij ons, als wij gaan bidden, nou, dat kun je overal doen. Wij hoeven niet naar een gebouw te gaan. Maar daar was dus waar je God ontmoette en waar je zag hem niet. Daar zat de priester altijd tussen, maar daar bracht je de offers. Kijk, hiermee zal Aaron in het heilige gaan met een var, een jong rund, een zondoffer en een ram, een brandoffer. Hij zal dat doen zien wat hij aan moet trekken, linnen kleden en zo, maar dat sla ik over, vers 5. Dan zie je, en van de vergadering der kinderen Israël zal hij nemen 2 geitenbokken ten zondoffer en 1 ram ten brandoffer. Dus Aaron, die neemt dus een var. Wat is een var? Het lees je altijd, hè? Ja, het is een stier. Het is geen koe. Het is een stier. Het is een jongensstoelstier. Dus dat is een oud woord voor daarvoor. Kijk, het staat ook trouwens achter. Een jong rund. Zie je? Met een var. Een jong rund. Dus in ieder geval is dat een stier. Ten zondoffer en een ram ten brandoffer. Zie je? Dus hij neemt 2 dieren mee. Maar je ziet dan later in vers 5. Van de verhaling de kinderen Israël, dat is van het volk van Israël. Wat doet hij dan? Neemt hij 2 geitenbokken tot zondoffer. En 1 ram ten brandoffer. Zie je? Dus daar gaat hij mee naar binnen. En daarna zal Aaron de var des zondoffers, kijk, die voor hem zal zijn. Offeren en zal voor zich en zijn huis verzoening doen. Je kan natuurlijk niet hebben, die persoon die dat werk doet, dat die gewoon, die moet ook eerst zelf persoonlijk verzoening doen voordat hij voor het hele volk kan doen. En dan zien we natuurlijk Christus al. De Hebreeën leert dat Christus is eerst met zijn eigen bloed. Heeft hij verzoening gedaan. Met zijn eigen bloed. Dus die hoefde ook maar, die heeft ook maar 1 offer gedaan. Ja? Maar hij droeg natuurlijk de zonde. Ja, wij weten nu ook voor ons. Maar voor dat volk. Maar hij hoefde natuurlijk niet voor zichzelf verzoening te doen. Maar goed, kijk. En zal voor zich en zijn huis verzoening doen. En dan zie je, hij zal ook beide de bokken nemen. En zal die stellen voor het aanzicht des Heren. Het aanzicht des Heren, waar is dat? Dat is daar in het heilige der heiligen. En dan zie je aan de deur van de tent de samenkomst. En Aaron zal de loten over die 2 bokken werpen. Heren, komt u dus met die 2 bokken, hè? Die zijn niet voor hemzelf, die zijn voor het volk Israël. Ja, duidelijk, hè? En zal die, even kijken hoor. 1 lot voor de Heren en 1 lot voor de weggaande bok. Dus je hebt een bok die voor de Heren is en je hebt een bok die gaat geofferd worden. En je hebt een andere bok die gaat de woestijn. Let maar op. Dan zal Aan de bok op de welke het lot voor de Heren zal gekomen zijn toebrengen en zal hem ten zondoffer maken. Zie je, dit is de bok die voor de Heren is, die wordt tot zondoffer gemaakt. Maar de bok op de welke het lot zal gekomen zijn om een weggaande bok te zijn, zal levend voor het aanzicht des Heren gesteld worden om door hem verzoening te doen, opdat men hem als een weggaande bok naar de woestijn uitlaat. Zie je het verschil? Dus die bokken die voor het volk verzoening moeten doen, dat is allemaal symboliek natuurlijk. De een zal geslacht worden en het bloed zal gesprenkeld worden. De andere bok, die wordt de woestijn uitgelaten. Als beeld van dat de zonden zijn weggedaan. Aaron zal dan de voorvaar des zondoffers die voor hemzelf zal zijn, zie je? Dat offer, die stier, die var, die voor hemzelf zal zijn, zal hij toebrengen en voor zichzelf en voor zijn huis verzoening doen. En zal de var des zondoffers die voor hemzelf zal zijn, slachten. Zie je, dus daar zie je dat doen. Zie je dat hij dat doet. Dat is puur voor hemzelf en voor zijn huis. Voor zijn familie. Hè, voor zijn vrouw, zijn kinderen. En in vers 12 zie je ook, wie er ook vat, volkuurige, vurige kolen nemen van het altaar voor het aanzicht des Heren en zijn handen voor reukwerk van welriekende specerijen, kleingestoot en hij zal het binnen de voorrang dragen. Nou, ik ken wel een kerk die dat doet. Met die wierook. Ja? Komt allemaal hieruit, hè? Komt allemaal uit de Bijbel. Nou, en dan zie je het reukwerk in vers 13 wordt op het vuur gelegd voor het aanzicht des Heren op de nevel des reukwerks, het verzoendeksels, het welke ze op de getuigenis bedekken en dat hij niet sterven. Zie je, dus je hebt ook dat een reukaltaar voor dat reukwerk. En dan zie je, hij zal van het bloed van de var nemen, zal met zijn vinger op het verzoendeksel oostwaarts springen en voor het verzoendeksel zal hij 7 maal met zijn vinger van het bloed springen. Die is op het verzoendeksel en ervoor. En daarna, dat is voor hemzelf, en daarna zal hij de bok des zondoffers die voor het volk zal zijn, daar heb je ze, heb je hem, slachten en hij zal zijn bloed tot binnen in de voorrang dragen en zal met zijn bloed doen, gelijk als hij met het bloed van de var gedaan heeft, en zal dat sprengen op het verzoendeksel en voor het verzoendeksel. Dat is dus voor het volk. Zo zal hij voor het heilige, kijk, vanwege wat? De onreinheden der kinderen Israëls en vanwege hun overtredingen. Naar al hun zonden verzoening doen. En al ze zal hij doen aan de tent der samenkomst, welke met hen woont in het midden hunner onreinheden. Je ziet hier dus voor al hun zonden. Van wie? Van het volk Israël. En geen mens, vers 17, zal in de tent der samenkomst zijn als hij zal ingaan om in dat heilige verzoening te doen. Kijk, totdat hij zal uitkomen. Al zo zal hij verzoening doen, kijk, A, voor zichzelf en voor zijn huis, B, voor de gehele, daar heb je het woordje gemeente, het is ook een gemeente, gemeente Israëls. En dan zie je, hij zal uitkomen. Dus als hij binnen is gegaan, dan komt hij naar buiten en dan is de verzoening een feit voor het volk Israël. Nou, en dat feest, dat was elk jaar. En dan nou, dan zie je over dat bloed wat hij gaat sprenkelen in vers 18 en 19, dat ga ik even niet lezen. En dan vers 20, als hij nu zal geëindigd hebben van het heilige en de tent der samenkomst en het altaar te verzoenen, zie je, dus hij sprenkelt ook op het altaar. Zo zal hij die levende bok toebrengen, dat is die andere bok, voor in de woestijn. En wat doet Aaron dan? Zie je, het is allemaal zichtbaar bij het volk Israël. Dus het is ook gewoon gelijk ook een heel schouwspel wat je ziet, ja. Net zoals ik vroeger in de kerk zat bijvoorbeeld. En dan had je ook, als er een doop was of zo. Nou, de hele kerk die zat er zo te kijken. Het was een schouwspel. Vond je prachtig. Hier zie je dat ook. En Aaron zal beide zijn handen op het hoofd van de levende bok leggen. En zal, kijk daarop, wat? Al de ongerechtigheden der kinderen Israëls en al hun overtredingen naar al hun zonden. Alle ongerechtigheden, alle overtredingen, al hun zonden. Die zal die belijden. Wat? Gaat hij dan de zonde van elke persoon individueel beleiden? Nou, dan is hij wel even bezig met toen Israël eruit ging. Dat waren 650.000 mannen. Kinderen niet meegerekend. Dus zeg maar, dat is 1,3 miljoen mannen en vrouwen. Plus kinderen. Dus daar gaat het niet over. Het gaat over de zonde van het volk Israël. Wat dan? Nou, dat ze ongehoorzaam zijn geweest. Dat ze hebben gezondigd. Niet naar hem geluisterd. Dat is wat hij doet. En dan gaat hij beleiden, zie je. En wat doet hij dan? Hij zal die op het hoofd van de bok leggen. En zal hem door de hand eens mans die voorhanden is naar de woestijn uitlaten. Dus, wat gebeurt er? Hij legt die handen. Nou, weet je, handoplegging, dat is toch... Vroeger bij ons in de kerk werden ook de handen opgelegd. En werd een ouderling werd dan bevestigd. Ja? Dus, en dat is hier ook, je ziet hier, dat is... je identificeert je ermee met iemand. Ja, als iemand de hand oplegt, je draagt bijvoorbeeld iets over, hè, hij is jouw opvolger, dan leg je hand op hem. Dat betekent, hij is jouw opvolger, maar je identificeert je volledig met hem. 1. Nou, dat zie je ook. Die bok wordt gewoon, hij legt handen op. En het is die zonden van het volk, die worden op die manier op die bok gelegd. Nou, en dat is wat er gebeurt. Dat is de beleiden van zonden. Dat hoeven wij niet te doen hoor. Maar bij Israël hoort dat. Is dat zo? En dan, zie je, dan wordt hij naar de woestijn uitgelaten aan het eind van vers 21. Alzo zal die bok op zich al hun ongerechtigheden in een afgezonderd land wegdragen. En hij zal die bok in de woestijn uitlaten. Nou, die bok, die wordt een bokje. Je denkt toch niet dat een bokje, als hij in de woestijn uitgelaten wordt, dat hij het overleeft. Hè? Die komt daar gewoon om. En dat is het ook beeld. Hij wordt weggelaten. Ze zien die bok nooit meer terug. Dus Aaron heeft verzoening gedaan in het Heilige der Heiligen. Het bloed gesprenkeld van die ene bok. Er is bloed gevloeid. Een onschuldige bok. En de andere wordt het in beeld gebracht. Met de handen. Al die zonden. En dan wordt hij weggelaten. Nou, het psalm zegt, zover als het oosten is van het westen, zover doet God al onze overtredingen van zich. Dat is wat je hier in beeld ziet. Meneer. En dat is wat de Israëliet dus elke keer zag. Dus als je dat ziet, hij weet, dat is wat God van mij verlangt. Wij moeten elk jaar naar die grote verzoendag. Nou ja, en dan zie je in vers 24, hij gaat zich weer verkleden en dan moet hij zich banen en dan andere klederen aandoen en dan zal hij uitgaan en zijn brandoffer, dan heeft hij nog een brandoffer voor zichzelf en het brandoffer des volks en voor zich en voor het volk verzoening doen. Nou ja, dan wordt het aangestoken en dat soort dingen. Nou, en dan zie je in vers 30, want op die dag zal hij voor u verzoening doen, kijk, om u te reinigen. Waarvan? Van al uw zonden zult gij voor het aanzicht des Heren gereinigd worden. En het is dan ook een sabbat der rust. Nou, en dan zie je vers 34. En dit zal u tot een eeuwige inzetting zijn om voor de kinderen Israëls van al hun zonden, die staat het, eenmaal des jaars verzoening te doen. En met dit gelijk als de Heer Mozes geboden had. Dus dat moesten ze elk jaar. Oh, doet hij het nog? Even kijken, want ik stootte mijn microfoon. Maar ja. Dus elk jaar was dat. En dat is dus, weet jij de datum toevallig, Helene? Het is in september, oktober is het. Ja. Grote verzoendag. In Israël. Dat wordt nog steeds gedaan. Elk jaar vieren ze nog. Alleen, wat is het probleem nu in Israël? Nee, nu. Ze vieren nu ook grote verzoendag. Maar hoe doen ze dat dan? Wat heb je nodig om een grote verzoendag te vieren? De offers en een tempel. Die staat er toch niet? Hoef je ook niet te proberen nu. Dus dat is een probleem. Dus ze hebben ook, hoe krijg je nu verzoening? Dat is al de, daarom heeft God die tempel natuurlijk ook toegestaan dat hij vernietigd werd. Er is nu geen tempel en offerdienst meer. Dus hoe krijgt de Jood nou verzoening? Ja, dat weten wij. Dat Paulus niet door dat offer, maar door het offer van de Heer Jezus Christus aan te nemen. Maar hier moest het elk jaar, en dat is wat de Jood dus zag, elk jaar. Dus wat doet een gelovige? Die gaat elk jaar naar het feest. Maar meestal ging heel Israël naar het feest. Als met Pinkster en Kerstmis en dat soort feesten in de kerk, zit het ook allemaal vol, toch? Of met Pasen. Maar nou, ik zou niet willen weer dat iedereen nou gered zit. Dus ook een religie kan het ook worden. Maar de geestelijke mens, die weet, wat hebben we met David geleerd? David had vreselijk gezondigd. Er was eigenlijk geen vergeving, er waren geen offers van. Hij zegt, brandoffers en slachtoffers hebben u niet behaagd. Dat is eigenlijk helemaal. Maar een verslagen hart en een verslagen geest en een gebroken en verslagen hart zult gij niet verachten. En als je dat hebt en je offert dan heeft God er wel maar in. Het zit dus niet in het offer, het zit hem in het hart. En dan doe jij met een hoogmoedig hart, dan is het gewoon een gewoonte of een religie. Ik heb mijn werk gedaan. Dus iedereen ging wel, maar de ware gelovige, die deed dat natuurlijk, dat hij wist, ik heb het ook nodig. Niet uit gewoonte. Een inzetting. Dus daar herken je de geredde man aan. In ieder geval, daar herkent God de gelovige aan. Nou, hier zie je dus, dit is een verzoening voor wie? Een nationale verzoendag. Maar ja, hoe doe je dat dan met mensen? Ja, het is eenmaal per jaar. Wat doe je dan met de rest van het jaar? Zondig je dan niet? Ja, dan zondig je wel. Het volk natuurlijk ook. Maar het volk wist in ieder geval, ach, ik heb elk jaar, hebben wij weer die grote verzoen nog. En dan is het weer, daarom weet je natuurlijk ook wel dat het niet volmaakt was. Want als het natuurlijk een volmaakte redding was, dan was het ook opgehouden te offeren. Maar ja, je bent ook individueel. En daar gaan we nu even heen naar Leviticus 5. Hoe ging dat dan? Nou, Leviticus 5 heb ik even uitgekozen. Dan zie je dus in vers 1 als een mens. Kijk, nu gaat het over, niet over het volk, maar nu gaat het over de persoon zelf. Eén persoon. Iedereen mag zich persoonlijk aangesproken voelen hier als je dit hoort en leest. Als nu een mens zal gezondigd hebben dat hij gehoord heeft, een stem des vloeks waarvan hij getuige is, hetzij dat hij het gezien of geweten heeft, indien hij het niet te kennen geeft, zo zal hij zijn ongerechtigheid dragen. Vers 2, als je een onrein ding aangeroerd zal hebben, dan ben je ook onrein en schuldig. Want je hebt iets onreins aangeraakt, dan ben je schuldig voor God. Of in vers 4, als je gezworen hebt, of onbedachtelijk met je lippen uitgesproken hebt, om kwaad te doen, goed te doen, naar al wat de mens in de eed onbedachtelijk uitspreekt, en het is voor hem geboren geweest, en het is hem gewaar geworden, zo is aan een van die schuldig. Nou, dan zie je vers 5. Dus je hebt ook, ja, je hebt ook zonden die je gewoon in je dagelijks leven doet, niet als volk. Wat dan? Nou, het zal dan geschieden als hij aan een van die schuldig is, kijk, dat hij belijden zal waarin hij gezondigd heeft. Hier zie je wel duidelijk, hé, ik moet belijden wat ik gedaan heb. Dat deed Aaron niet voor het volk, dat was nationaal, dit is een individuele zonde. En tot zijn schuldoffer de Heere voor zijn zonde die hij gezondigd heeft brengen, zal een wijfje van klein vee, een lam of een jonge geit voor de zonde. Kijk, zo zal de priester, kijk, voor hem, niet voor het volk, voor hem vanwege de zondeverzoening doen. En dat kan je het hele jaar door doen. Dat kan gewoon wanneer het gebeurd is. Nou ja, en als je dan niet genoeg geld heeft, dan kan je kijken, dan zie je ook dat de Heer Jezus, daar werden natuurlijk toen hij opgedragen werd, toen hij in de tempel, daar hebben ze ook tortelduiven geofferd, want dat is een armenoffer. Dus ze waren niet rijk, Maria en Jozef. Dus dat is ook een mogelijkheid in vers 7. Maar in vers 8 brengt hij het naar de priester, en die slacht het dan, en in vers 9, en van het bloed des zondoffers zal hij aan de wand van het altaar springen, maar het overgebleven van het bloed zal uitgeduwd worden aan de bodem van het altaar. Het is een zondoffer, dus dat bloed komt bij het altaar. En wat gebeurt er dan? En de andere zal hij ten brandoffer maken. Dus dat vlees, zeg maar, dat wordt op het altaar gelegd. Naar de wijze, zoals het voorgeschreven is. Kijk, zo zal de priester voor hem vanwege zijn zonde, die hij gezondigd heeft, verzoening doen. En wat staat erachter? Het zal hem vergeven worden. Waar is de priester nou niet geweest in dit geval? Ja, niet in het hoogste heilige der heiligen. Want dat is maar één keer per jaar en zie het verschil, dat was ook voor het hele volk verzoening. Hier is het de individuele persoon, de gelovige, hij brengt het en je ziet het, hij krijgt verzoening. Je ziet het, je hebt verzoening en wat ontstaat er dan? Vergeving, wij ook. Wij zijn verzoend en dan ontvangen wij de vergeving. Verzoening is namelijk door dat offer wat gebracht wordt.
Is het nou ook geleiden aan die priester?
Nou, in vers 5, kijk, het zal dan geschieden als hij aan een van die schuldigen is, dat hij belijden zal waarin hij gezondigd heeft. Er zijn andere teksten waar het ook bij staat. En dat gebeurt bij de priester, ja. En die legt zijn... Dus, ja, dat klopt. Maar de katholieke kerk heeft dat ook allemaal uit het Oude Testament. Het is een biecht, ja. En dat en alleen dan, zondag had het er nog over, de priester die kan zeggen, nou, je krijgt absolutie, je krijgt vergeving, die schenkt dan vergeving. Maar de Heer Jezus heeft alleen, die kan zonde vergeven, God, en de 12 kregen die autoriteit. Voor de rest niemand niet. Maar het komt inderdaad uit het Oude Testament. En je kan het inderdaad biecht noemen. Maar je ziet wel, het is bij de priester, en die legt zijn handen, dat doe jij niet, dat doet die priester. Want die staat namelijk tussen jou en God in. Dat is de priester. Die staat tussen de zondaar en tussen God in. Die doet het werk wat moet doen. Priester, nou, dat is ook een term. Komt ook uit de Bijbel, die de katholieke kerk gebruikt. Maar je ziet hier, kijk in vers 13, zie je het ook staan. Dan zie je ook verzoening van de zonde die hij gedaan heeft en het zal hem vergeven worden. En dat zie je veel vaker staan in vers 6, vers 7 zie je het ook weer staan. Verzoening en dan vergeven worden over iets van al wat hij doet waaraan hij schuld heeft. Dus met je schuld kon je daar terecht. Nou, dus dat is een persoonlijke verzoening en vergeving. Dus die twee dingen, dat is ja, soms ingewikkeld, maar dat zie je ook in het Nieuwe Testament terug. Maar dat ga ik nog laten zien aan jullie. Dan worden er een heleboel dingen dan duidelijker. Maar goed, het wordt dus hier niet op het verzoendeksel gesprenkeld. Nee, op het altaar. En we weten, bloed van stieren en bokken kunnen natuurlijk geen vergeving schenken. Dus uiteindelijk is het natuurlijk het bloed wat later vloeit. En Christus, ja, het verzoendeksel, dat typeert dus eigenlijk, Christus is eigenlijk een verzoendeksel. Want God kijkt naar mij, als ik het even over mezelf heb, wat ziet hij dan? Hij kijkt naar mij door wie? Door Christus. Want hij ziet het bloed. Zie je? Dus Christus is het verzoendeksel waardoor je vrede met God krijgt. Het is, Romeinen 3 zegt ook, tot een verzoening, maar je zou ook kunnen zeggen tot een genoegdoening, een tevredenheidsstelling. De rechtvaardigheidseis is aan voldaan, omdat er is een onschuldig, een beplaatsvervangend offer gedaan. Ik denk als bij mezelf, ja, Christus hing aan het kruis, is hij daar tot zonde gemaakt. Wij zeggen wel, wij zoeken wel eens, iemand moet de schuld krijgen. Dus wat gaan ze dan zoeken? Een zondebok. En Christus is tot een zondebok gemaakt. Hij was geen zondaar, maar God heeft hem wel mijn schuld, de straf die daarop staat, heeft hij aan dit onschuldige lam met hoofdletter, heeft hij aan hem vergolden in plaats van aan mij. En daarom heb ik nu Gods rechtvaardigheid. Maar ja, daar wisten ze, let op, hier totaal niks van. Zij wisten niet alleen als dat. Dus je wist ook, als je elk jaar gaat, je ging elk jaar en je wist ook, ja, volgend jaar moet ik weer gaan. Want als ik 1 jaar oversla, dan ben ik dus, zit ik er niet bij. En dan word je, dan word ik gestraft. Dan zal ik door God vervloekt worden. Dus je moest er gewoon heen gaan. Dus in jouw denken heb je natuurlijk niet die zekerheid die wij hebben. Want als jij natuurlijk zo'n zonde deed, en je deed bijvoorbeeld een jaar daarna of wat dan ook, deed je weer zo'n individuele zonde, dan kon je weer gaan. En dat is nog een kostbare geschiedenis ook trouwens. En als wij dat hebben, als wij zondigen, wat denken wij dan? Ja, ik hoef niet even naartoe te gaan vergeving te vragen. En dat is het unieke van de tijd waarin je nu leeft, wat heel veel gelovigen niet weten. Want ze denken, ik moet elke keer belijden. En dat komt allemaal hieruit. Dat is onder de wet. Snap je? Nou, ga even mee naar 1 Timotheüs 2 vers 6. Waar zegt Paulus? Want door Paulus gaan wij dus alles begrijpen. En 1 Timotheüs 2 vers 6. Hij zegt in vers 4 natuurlijk dat God wil dat alle mensen zalig worden tot kennis van de waarheid komen. Dus spreekt hij niet over Israël. En dan in vers 6. Die zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen voor allen. Christus heeft zich gegeven tot een rantsoen voor allen. Maar let op. Zijde de getuigenis te zijnde tijd. Zie je, dus dat Christus het rantsoen, want dat offer is een rantsoen, hè? Wat, dat is een rantsoen, dat is de prijs, losprijs. Dat is een ander woord dus daarvoor, is rantsoen. Maar wat wij in het Oude Testament lezen, is dat hij is een rantsoen, een losprijs, voor allen. Voor Israël, precies. Maar alleen maar Joden die je daar zag, hoor. Of, ik ben nu weer in een Exodus. Ik probeer de Bijbel in zich heel te lezen. Dus ik zit daar inmiddels met de uittocht. En dan zie je dat met het Pascha, dan er waren ook Egyptenaars die meegingen. Maar als jij dus dat Pascha wilde vieren, dat is natuurlijk een ander feest. Dat is natuurlijk een beeld van de Heer Jezus Christus. Maar toen de tijd, als jij dus een vreemde in je huis had, dus een niet-Jood, dan mocht hij alleen van eten als die besneden was. Dus je moest hem besnijden. En dan mocht het wel. Waarom? Nou, dan was hij als een van de Joden geworden. Dus als jij je laat besnijden, dan ben je een Jood geworden. Maak je ook deel van het verbond uit. Nou, dat is in het Oude Testament. Hier zie je dus, hier hadden ze absoluut geen weet van. Want Paulus zegt ook, te zijner tijd. Wat is te zijner tijd? Dat zeggen wij ook wel eens, hè? TZT. Het is te zijner tijd. Ga ik het doen? Nou, dat wil zeggen, als de tijd daarvoor rijp is of geschikt voor is. Bij Paulus bedoelt het, het is op de tijd geopenbaard door toen Paulus bekeerd werd. En al die tijd heeft God dat dus nooit bekendgemaakt, omdat hij nog met Israël bezig was. Nou, wat we dus goed moeten opletten, dat je in het Oude Testament, je werd dus niet gered door die wet te doen. Dat was een gevolg, want niemand wordt door de wet gerechtvaardigd. Nooit en te nimmer iemand. En heel veel mensen denken dat natuurlijk, want als je vraagt, nou ja, hoe kan je gered worden? Hoe word ik behouden van de toren? Dan denkt men natuurlijk altijd aan goede werken doen. De wet doen. Maar dat kan je niet. Dus je wordt door de wetten nooit gerechtvaardigd. In het Oude Testament werden ze ook niet gerechtvaardigd door de wetten doen. Werden ze gered. Dat is onmogelijk. Dat was allemaal een uitvloeisel van geloven wat hij zegt. En dat deed je dan ook. Dus in feite zie je het Oude Testament ook dat redding natuurlijk heeft alles. En het is van apostel Paulus die het ook maakt dat het door het geloof is. Kijk, Christus is het einde van de wet, zegt Romeinen 10. Dat zegt Paulus. Voor een ieder die gelooft. Dus het doel van de wet, het eind van de wet, is Christus. Zeg ik nou goed? Ik wou het uit mijn hoofd doen. Kijk toch even, Romeinen 10 vers 4. Wat heb jij, mol? Ja, ik zei het toch goed. Ja, kijk.
Ja.
Ja.
Op het einde der wet is Christus. Tot rechtvaardigheid en iedereen die gelooft.
Ja. Dus het doel van is Christus. Het is het einddoel van de wet. Dat de mensen, om ze tot Christus te brengen. Kijk. En dat is het doel. Tot rechtvaardigheid. Kijk. En iedereen die wat? Gelooft. Het gaat altijd om geloof. Kijk. Ze hebben natuurlijk... Ze zijn ook in het Oude Testament altijd gehoorzaam geweest. Want je zag net die offers, individuele offers, die ze moesten brengen. Dus je had de individuele verzoening en de vergeving en de nationale. Dus je zou kunnen zeggen, als jij individueel een gelovige bent, zoals David bijvoorbeeld. En er komt iets en het volk zou verloren gaan. Dat zou vernietigd worden. Ja? Dan is David een gered iemand. Terwijl het volk gaat verloren. Wat elke jaar verzoening heeft gedaan. Ja? Maar het gaat om geloof. Ja? Dus je hebt eerst je individuele redding natuurlijk, geloof. En dan heb je nog eens een keer het nationale geloof. Voor Daniel. Die werd afgevoerd. Nou, die was al gelovig. Maar ging naar Babylon. Hè? Nou, een heel boek heeft hij geschreven. 12 hoofdstukken. En hij kon dromen uitleggen als niemand anders. Ja. Maar Daniel was wel een gelovige. Maar hij was wel weggevoerd met dat afvallige volk. Ja? Dus als daar iedereen zou omkomen, dan zou Daniel, terwijl het volk afvallig is, zou hij een gered persoon zijn. Want hij heeft persoonlijk geloofd. Maar in de toekomst in het koninkrijk, dan gelooft het hele volk. Dat is het hele doel. Dat Christus hun, als hij komt naar de Aarde, brengt hij het gelovige overblijfsel, de kleine kudde, het geredde volk, de gelovigen, naar het koninkrijk. En dan zie je de rest, wat doet hij? Die zijn onder wet. Met de antichrist. Maar die gaan niet het koninkrijk binnen. Dus ja. Kijk, Romeinen 3 vers 21. Ja, wij moeten zo opletten, omdat wij kijken natuurlijk nu allemaal achteraf. Je moet je heel erg proberen te verplaatsen in die mensen die niets van de evangelie weten. Van Christus en dood aan het kruis. Niets van Paulus weten. Helemaal 0,0. Dus als je dan nu leest bij Paulus in Romeinen 3 vers 21. Ja, dat zouden ze echt niet geweten hebben wat ze zouden horen. Want zij hadden niet die zekerheid zoals wij hebben. Want wij hebben natuurlijk Gods geest. Die ons verzegeld heeft. En we weten waar al onze zonden zijn vergeven. Zij krijgen ook elke keer vergeving. Maar ze moesten elke keer blijven gaan. Elke keer blijven doen. Dus dan heb je nooit 100% zekerheid. Dus zij wisten ook niet beter. Ik doe dit. Ik blijf dit doen. Om de gemeenschap met God in stand te houden. Hadden ze nu geleefd. Hadden ze nu gelezen. Hadden ze dat nooit gedaan. Want ze hadden nu een offer wat eenmaal gedaan is. Een eeuw verlossing had. En ze hebben ook 100% zekerheid in hun ziel, zoals wij dat nu ook hebben. Tenminste, wij, hè, want heel veel gelovigen in het lichaam van Christus hebben ook die zekerheid niet. Die denken, nou ja, je weet, dan gaan we met ze praten. Als je zegt, nou, moet nagaan, leden van het lichaam van Christus. Als je nu zegt tegen hun, je hebt vergeven van zonde voor altijd. Ja, nee, dat is zo. Hij is voor al mijn zonde gestorven. Maar je zegt altijd, ja, en... Maar als je nou gaat zondigen, nou ja, dan sommigen gaan twijfelen. Maar sommigen zeggen, nou ja, nee, allemaal zonde en vrede. Ja, maar als je nou iemand doodslaat bijvoorbeeld. Dan zie je wel. Dan weet je dus of iemand de genade bijvoorbeeld begrijpt. Het is natuurlijk niet zo dat wij leren gaan iemand doodslaan. Maar dan begrijp je wel dat het 100% genade is en dat jij door je werk het niet ongedaan kan maken. Dan weet je, ik heb een offer, ik heb een volmaakt offer wat echt al mijn zonden heeft vergeven. Ja, en dus wij zitten nu zelfs ook in een situatie dat je uniek bent met deze boodschap die dat weet. Want 90% van het christendom, die gelooft niet in eeuwige zekerheid eigenlijk. Dat kan ik echt wel zeggen. Helaas. Maar dat komt omdat ze de apostel Paulus niet als hun apostel, enige apostel zien. En dan kom je dus met teksten met het Oude Testament. Want men zegt Oude Testament. Waar gaan we dan heen? Oude Testament.
Oude Testament.
Ja?
Voor de
evangelie. Ja, maar dat is juist een strikvraag. Dat is een strikvraag. Want wanneer begint het Nieuwe Testament? Dat zou je natuurlijk nu gezegd hebben. Ja, Matthäus. Ja, dat is wat het christendom denkt. Want ik heb ook mooi een witte bladzijde tussen. Malachi en dan een witte bladzijde. En er staat er, bij mij staat onder Malachi einde Oude Testament. En dan krijg je een witte bladzijde en dan staat Nieuwe Testament en begin Matthäus. Maar men vergeet dat de Heer Jezus Christus ook onder het Oude Testament leefde. Totdat hij aan het kruis stierf. Want wat moet er gebeuren om een Nieuw Testament? Dat moet, ja. Ja. Ik heb ook een testament, Barry. Maar Rachel krijgt niks. Zolang ik nog niet bij de Heer ben. Dan zal ik toch echt naar moeten gaan. Ja. Eerst gaat het naar mijn vrouw. En dan gaat het pas naar de kinderen.
Al,
ik wou niet zeggen. Als er al wat van over is. Tot nu toe heb ik het nog onder controle. Nee, dat is gekkigheid. Maar, dus ja, denk dus zo. En daar, Romeinen 3 vers 21. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet. Hebben de getuigenis van de wet en de profeten. Denk, hoe kan dat nou? Dus de rechtvaardigheid van God is geopenbaard zonder de wet. Maar er wordt wel over gesproken door de wet en de profeten. Wacht even. Dus zij hebben over Christus gesproken en zo. Ja, dat hebben ze gedaan. Maar er staat nergens in de oude Bijbel, in het Oude Testament, voor de evangelie dan, dat het over Jezus gaat, dat hij zo zou heten. Wel de Messias, maar dat hij Jezus zou heten. In het Oude Testament is Jezus Yeshua, toch? Jozua. Jozua in het Hebreeuws. Yeshua. Is Jozua in het Hebreeuws ook Yeshua? Ja, hè? Weet jij het alleen? Yeshua, oké. Nou, het is in ieder geval volgens mij hetzelfde, maar je leest verder niks over Jezus de Messias. Dat is pas als Christus komt. Maar daar zegt hij ook de engel, je zult hem Jezus heten. Dus zij konden dat nooit weten. Dus wat is nou het getuigenis van de wet en de profeten? Nou, ze hebben natuurlijk over het kruis gesproken. Ze hebben op Psalm 22, Jesaja 53. En er zijn nog meerdere teksten waar je duidelijk leest, hé, dat gaat over de kruisiging. Ja, dat zien wij nu. Maar toen niet. Dus konden ze nooit de conclusie trekken. Oh, zo'n gaat de wet weg. Want kijk, dat gaat over Christus. En die gaat dan zo'n te sterven. En dan krijgen wij daardoor, door dat bloed krijgen we allemaal vergeving. Dat is niet zo. Dat was totaal onbekend. En zo stonden zij in het leven. Onder dat systeem. En dus daar zegt Paulus ook. Maar nu in vers 21. Wanneer is dus de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden? Zonder de wet. Wanneer is dat geopenbaard geworden? Maar nu. Dus wanneer niet? Niet voor hem, niet voor maar nu. En wanneer is maar nu begonnen?
Bij Paulus.
Dus dan kan je ook zeggen, hé. Dus ook niet in Handelingen 2, met Pinksteren. Wat iedereen denkt dat de kerk begonnen is. Is de rechtvaardigheid zonder de wet ook niet geopenbaard geworden? En al helemaal niet, ook niet met de evangelie. Wat, toen Christus op aarde liep? Ja. Want Christus die heeft de wet vervuld namelijk. Hij at geen varkensvlees, was besneden. Hij ging naar, hij heeft de hele wet gedaan. Hij heeft niet één keer overtreden. Hij was onder de wet. En nu zegt Paulus, hé, maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden. Hoe werd je vroeger gerechtvaardigd en kreeg je vergeving van zonde, verzoening en vergeving van zonde? Door de wet te doen, de offers te doen en de feesten te bezoeken. In het geloof dat te doen. En dat is namelijk de rechtvaardigheid Gods, kijk, door het geloof van Jezus Christus en niet door het geloof van de mens hoor. Dus in het Oude Testament was het wel de wet doen. En dan moest jij in geloven. En als je in God geloofde, dan deed het ook. Maar de rechtvaardigheid is uiteindelijk gekomen door het geloof van Jezus Christus toen hij hier op aarde liep. En is gehoorzaam geweest tot de dood des kruises. En Paulus zegt nu, tot allen en over allen die geloven. Dus niet voor de zelen, niet voor de Joden alleen. En dan pas de heidenen. Nee, voor iedereen. Maar je moet het wel geloven. Dat staat er wel achter. Want er is geen onderscheid. Dus ja, als je dat ziet, dan denk je, nou, dat is toch wel bijzonder. En daarom kan Paulus nu ook zeggen, in andere tijd, dat een rantsoen voor allen. Maar dat was in het Oude Testament absoluut geen sprake van. Kijk, Romeinen 4 vers 18. Ja, dat is natuurlijk wat Paulus heeft geopenbaard. En dan neemt hij Abraham als voorbeeld. Kijk, ze verstonden dus dit absoluut niet. Wat we net lazen, dat is echt een Paulinische waarheid. Er is geen apostel buiten Paulus, ook de Heer Jezus. Die stel je voor dat hij in de evangelie had gezegd, ja joh, gerechtvaardigheid is nu zonder de wet. Dat heeft hij niet gezegd hoor. Absoluut niet. Dan zou hij een overtreder van de wet zijn geworden. Want de wet was volledig in functie. Oude Testament. En het Nieuwe Testament is pas bij het kruis begonnen. Maar dan gaat hij in vers 4, Paulus gaat hij over vergelijken dat geloof is door geloof de rechtvaardiging is. En denk je, hey, geloof alleen. Onder de wet was het geloof plus doen. Maar in essentie, en dat is precies de kern, is het altijd geloof. Kain en Abel. Abel geloofde. Dus kijk, Abraham als voorbeeld in Romeinen 4 vers 18. Welke tegen hoop op hoop geloofd heeft dat hij zou worden een vader van vele volken, volgens hetgeen gezegd was, al zo zal uw zaad wezen. En waarom moest hij nou tegen hoop, tegen alle verwachting, toch die hoop hebben en daarin geloofd hebben dat hij toch een vader zou worden? Waarom is dat? Nou, omdat hij vaderloos was. Op Ismaël na. Maar God heeft gezegd van Ismaël, dat gaat hem niet worden. En waarom werd Ismaël, dat is de strijd in het Midden-Oosten, waarom, en die willen natuurlijk allemaal de zegening van Abraham, met die God aan Abraham heeft gegeven. Want het land Israël, dat is van de Rijn, moet je mij nou horen, maar kijk nou, zie je het over Rome. Ja, Rome, dat had het rijk tot aan de Rijn, ja, vanuit Rome, toen de tijd. Nee, vanaf de Nijl tot aan de Eufraat. Weet je hoe groot dat is? Ja, daar zijn ze bang voor. Want dat is wat Israël gaat krijgen daar in het Midden-Oosten. Het is nu zo'n stukje, maar dat wordt, die driehoek, ik heb het al getekend, wordt een heel stuk grond hoor. En Jordanië en alles, dat hoort er allemaal bij. Dus dat is die strijd die op de achtergrond daar natuurlijk heerst. En vader Abraham, nou ja, hij is een vader, hij is ook mijn vader, geestelijk gezien dan, in het geloof dan. Die heeft dus, hij zou, want God heeft gezegd, al zo zal uw zaad wezen, toen hij naar de lucht keek, al die sterren zag. Dus dat ging helemaal tegen zijn wijsheid, zijn denken in. Hoe kan dat? Ik heb geen kinderen. Want Ismaël heeft hij natuurlijk wel, heeft Abraham, wie heeft Ismaël verwekt? Abraham in zijn vlees, want dat duurde te lang. En toen dacht hij, nou, ik ga God wel even een handje helpen, want ik krijg geen kind. En toen heeft Sarai gezegd, nou joh, ga dan maar met een slavin, Hagar. En dan gaan we kijken of het op die manier lukt. Nou, en dat lukte, kreeg een kind. Dus Abraham helemaal blij. En de naam Ismaël betekent geloof ik, men zal lachen. Dus Abraham was helemaal blij. Hij heeft wel gelachen, maar achteraf, dus heeft God gezegd, dat is hem niet. Want het gaat via de zoon, die jij zoon gaat krijgen. Maar waarvan je nu al denkt, hoe kan dat? Want dat staat ook volgende dus. En niet verzwakt zijnde in het geloof. Kijk, je kan, als je gaat twijfelen, je denkt, nou, hoe kan dat nou? En je gaat daar naartoe geven, dan wordt je geloof verzwakt. Omdat het, je moet niet denken natuurlijk, ik vind dat een mooie opmerking, dat zei je zuster Paula ook altijd, misschien kijk ze wel, dat weet ik niet, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Dat klopt. Dus Abraham dacht, het gaat niet lukken. Dat is een verzwakking in je geloof. God heeft het gezegd. Maar let op, hij was juist niet verzwakt in het geloof. Kijk, hij heeft zijn eigen lichaam niet aangemerkt dat alreeds verstorven was, alzo hij omtrent 100 jaren oud was, nog ook dat de moeder in Sarah verstorven was. Ja, Sarah was natuurlijk ook al 90. Hoe kan je dan, dat is nu nog zelfs niet eens gepresteerd. Dat was toch in Italië die vrouw? Die was in de 60 geloof, belachelijk natuurlijk. Maar ik, wij zagen pas ook een mevrouw. Nou, sommige vrouwen zien er nog wel goed uit. Zelfs als ze 90, 95 of 100. Maar om nou een kind te baren, dat... Nee, dat gaat niet lukken. Nee. En dan heeft ze ook nog een man nodig. Nou, die is dan 100. Nou, en dat, die situatie. Maar wacht even. Vers 20. Hij heeft aan de belofte in God niet getwijfeld. En Jacobus leert ook duidelijk dat als jij twijfelt in je geloof, dan moet je niet verwachten dat je ook wat van God krijgt in je gebed. Want twijfel is... Ja, dat zeg ik niet. Het staat hier, een duidelijke definitie. Twijfel is ongeloof. Waarom? Omdat als God het zegt, hier staat het, en je gaat twijfelen, dan geloof je het niet. Is dit de waarheid? Ja. Heeft God het opgeschreven? Heeft hij het laten opschrijven? Is het zijn woord? Is het geïnspireerd? Ja. Dat is toch geen, is onmogelijk dat je gaat twijfelen? Ik weet wel dat mensen gaan twijfelen als je het woord in waar niet recht snijdt. Ja, dan kom je in conflict, dan kom je in tegenstellingen. Hoe kom ik eruit? Want dit gebruikt natuurlijk ook Romeinen 4, samen met Jacobus, dat dat in tegenspraak met elkaar zou zijn. Maar zo gooi je twee dingen door elkaar en dan kom je in conflict. Maar Abraham, nee, hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer. En kijk, ten volle verzekerd zijnde dat hetgeen beloofd was, hij ook machtig was te doen. Ja. Ten volle verzekerd zijnde. Zoals wij nu ook afgelopen zondag zagen, ik weet en ben verzekerd in de Heer, de gezonde leer. Dan heb je wetenschap, je hebt de kennis. En je hebt de zekerheid. Geen twijfel, niks. Hier ook. Hij geloofde omdat God het zei. Kijk, omdat hetgeen beloofd was, was hij ook machtig te doen. En kijk, daarom is het hem ook tot rechtvaardigheid gerekend. Dus Abraham was niet besneden. Hij hoeft alleen maar te geloven wat tegen zijn hele wijsheid inging, logica. Ik krijg een, kijk de sterren, nou wij zien er niet zoveel, maar hè, jij bent er geweest. Dan zie je de gigantische hoeveelheden als je naar boven kijkt. En dat zou zijn nageslacht worden. En hij had geen kind. Dus hoe ga je dat doen? Als je 100 jaar bent. Nou toch, Abraham, dus het gaat tegen jouw logica heen. En toch denkt hij, heeft God gezegd, dus ik geloof het. En daarom is het ook tot de rechtvaardigheid toe gerekend. En inderdaad, dat was 100 jaar. En toen kreeg hij een kind. Niet zoals Maria, die werd door de... Heilige Geest is natuurlijk bevrucht, dus Christus is natuurlijk heeft geen zonde. En Isaac is niet door de Heilige Geest bevrucht, hoe weet ik dat? Hij is gewoon dood gegaan. Dus Abraham is ook werkelijk fysiek de vader geweest. Nou, misschien een beetje moeilijk voor te stellen als je nu denkt aan een man van 100 en een vrouw van 90. Maar toen de tijd, het is niet al te lang na de zondvloed, hè. Je ziet dat die leeftijden voor de zondvloed waren 1000, 900, nee... Nee, hoe oud was Methuselem? 969 of 74? Kijk even naar Helene. Nou ja, ongeveer. 969 jaar oud, zoiets. En de anderen waren 900, Adam werd ook iets van 900. Heel hoge leeftijden. Na de zonsvloed is dat veranderd. De zonde trekt ook meer het menselijk geslacht in. Je ziet dan ook door het klimaat waarschijnlijk. Maar dat zijn allemaal dingen die kan je niet uit de Bijbel halen. Nee, dat wordt wel gezegd. Dat is ook met de dinosauriërs bijvoorbeeld. Die zouden dan daardoor ook niet meer kunnen leven. Of dat allemaal waar is. Je kan het niet 100% onderbouwen. Maar één ding is zeker. Abraham werd iets van 135 of 140 jaar. Dus ze waren ook nog wel ietsje sterker als nu iemand. Stel je voor, als je nu iemand van 135 jaar hebt. Die zal toch niet zo zijn in dezelfde conditie als Abraham. Maar één ding was zeker. Abraham kon naar de mens gesproken Sarai ook geen kinderen meer krijgen. En ze hebben het toch gekregen. En dat is dus het punt. Zo is het in het Oude Testament ook gegaan. Het is door geloof alleen. En het is Paulus die dat openbaart. Want daarna is pas Abraham besneden. Ja? Dus al die dingen die je moet doen. Dat zijn allemaal dingen die dan God wel eist. Maar het gaat uiteindelijk om geloof met het hart. En dat geldt voor alle eeuwen. Want kijk, vers 23. Nu is het niet alleen... vers 23, ja. Nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven dat er hem toegerekend is. Maar ook om onzentwil. Dus het was natuurlijk over Israël geschreven daar.
Maar het is heel duidelijk opgeschreven ook voor ons, want hij werd besneden. Hij werd besneden pas nadat hij geloofd had. Dus Abraham is daarom ook een voorbeeld voor de heidenen nu, hoe je gerechtvaardigd wordt. Worden wij nu gerechtvaardigd? Leveling. Abraham ziet hetzelfde. Nou ja, later krijg je de wet erbij. Dan krijg je dan. Abraham is daarna besneden, dus je moet besneden worden. En dan krijg je de wet. En dan heb je de geboden. En dan moet je de feesten. En die offers, dan krijg je er allemaal bij. Dus ja, zie je hoe dat verandert. Maar in essentie blijft het altijd hierom gaan, het geloof. Dus het is, kijk, vers 24, ook voor ons staat het in de Bijbel, welke het zal toegerekend worden, die rechtvaardigheid, namelijk, bij ons is nu, degene die gelooft in hem, die Jezus onze Heer uit de dood opgewekt heeft. Welke overgeleverd is om onze zonde en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Nou, en dan zie je hoofdstuk 5 vers 1. Wij dan, gerechtvaardigd zijn door wat? Door het geloof. Geen offers doen, geen doop, geen besnijdenis. Gewoon geloven zoals Abraham. Let op, want daar gaan we de volgende keer over hebben. Want dan gaan we naar de evangelie toe. Ik had de evangelie ook willen doen en Paulus, maar... Maar dat geeft niet. Het is een wel belangrijk onderwerp voor degene zeker die daar nog mee zit. Hoe ging dat toen? Nou, wou ik wat zeggen, dan weet ik het eigenlijk niet meer. Maar in ieder geval... Oké, het gaat uiteindelijk natuurlijk altijd om het geloof. En dat is wat apostel Paulus dus bekend maakt. En achteraf kunnen we dat nu, kan hij dat aan ons leren. Dat moet je nu zo zien. Terwijl toen wisten ze dat natuurlijk niet. Ze moesten gewoon doen. En ze hebben het ook altijd gedaan. En het is omdat ze het geloofden. En daarom, het is altijd geloof, de rechtvaardiging. Maar onder de wet, geloof. Ze deden gewoon wat Gods woord zei, de gelovigen dan. En de ander deed gewoon uit gewoonte. Ik heb mijn taak gedaan, maar zagen zichzelf niet als een zondaar. Maar dan werden ze in essentie, de rest was gewoon een middel. Je moest offers doen, maar het gaat om het geloof. En dat is het altijd door alle eeuwen geweest. Dat was toen, dat is nu en het is straks. Maar ja. Als de Heer Jezus Christus in de evangelie is, dan begint het met, bekeert u en laat u dopen. En kan je dan zeggen, oh nee, maar het is toch Paulus lid, het is toch door geloof. Die kennis ten eerste helemaal niet. En dat kon je echt, dat kon niet. Je moest je laten dopen, anders was dat een ongeloof. En nu krijg je de situatie, in de ene genade is het, geloof alleen. En wat zien we nu? Mensen gaan zeggen, geloven, oh ja, je moet ook nog gedoopt worden. En straks krijg je de bedeling genade voorbij. En dan zie je dus waar het weer verder gaat. Waar de handelingen 7 gestopt is. Maar daar gaan we de volgende keer zien. Vader, wil u danken, Vader, voor uw genade. En dat uw woord zo duidelijk is. En ja, het is echt zo, zoals Paulus al zegt, dat in Christus zijn al de schat de wijsheid verborgen. Het is inderdaad de sleutel die we nodig hebben. Om de hele Bijbel te kunnen begrijpen. Het lijkt zo, het is ook eenvoudig. En het is gewoon een wonder dat je dat allemaal zo mag gaan zien nu. En dat maakt een eind aan alle verwarring. En we begrijpen nu ook door Paulus dat het heeft altijd met geloof te maken. Maar het heeft toch altijd, in elke bedeling waar je leeft, dan zie je toch dat het niet overal hetzelfde is. Bij de een moet je dopen, je moet besneden worden, dat soort dingen. En wij leven nu in bedenkende genade, uitsluitend geloof is. Dat is de allerhoogste openbaring die aan de apostel Paulus is geschreven. Maar dat we dat gescheiden weten te houden, Vader. En dan zullen we daar ook rust en vrede in hebben en geen verwarring. Dank u wel, Vader, voor die genade en voor het inzicht dat u geeft door uw Heilige Geest op uw woord. En dank u voor in de naam van de Heer Jezus. Amen. Goed, bedankt dat jullie weer hebben gekeken. Ik hoop dat jullie weer wat hebben geleerd vanuit Gods woord over wat Paulus ons leert. En over de vergeving, over de redding, hoe dat door alle tijden is gegaan. Volgende keer gaan we er weer mee verder. Dus ik zou zeggen bedankt voor het kijken. En allemaal de groeten vanuit Sassenheim hier. Tot de volgende keer.